Wel nu gemeente, het is weer voorbereiding voor de viering van het heilig avondmaal. En vanavond staat in de prediking een thema centraal dat heel belangrijk is. Geloofszekerheid. Wat is dat voor veel mensen een worsteling? Wat leven daar veel vragen? Ziende op jezelf, ziende op de tijd waarin je leeft, ernst van de tijd en het weten heen te reizen naar de ontmoeting met God. Maar hoe zul je nou zekerheid krijgen over deze dingen? God te kunnen ontmoeten omdat je het eigendom bent van Jezus Christus. Iets waar veel mensen mee worstelen. Helaas kan ik niet zeggen waar iedereen een hoofdzaak van maakt, maar dat zou wel moeten. Daarom is het ons gebed ook vanavond geweest. Heere, wil ons er allemaal bij betrekken, beneden en boven in de kerk. Bij de ouderen en bij de jongeren. Thuis voor de kerktelefoon. Want wij moeten allemaal klaarheid hebben. Helderheid. Hoe ligt het nou? Waar sta ik geestelijk? Is het goed? En is het goed op deugdelijke gronden? Nou, het verband met het heilige avondmaal waar we ons vanaf vanavond weer op gaan voorbereiden is ook duidelijk. Want dat avondmaal is gegeven tot versterking van dat geloof. Dat geloof dat zich aan God in Christus leerde vastklampen. Maar dat altijd weer het nodig heeft om gesterkt te worden. Want er is altijd weer zoveel strijd en aanvechting. U weet, Maarten Luther heeft het gezegd. Er is volgens mij helemaal geen waar geloof zonder dat er sprake is van strijd. Als dat er niet is, moet je je zaak eens nakijken. Want er komt op geloof altijd wat af. En laten we eerlijk zijn, gemeente. Het is ook vaak toch weer eigen schuld als een mens het niet meer weet. Toch weer met de zonde bezig geweest. Toch weer verslapt in de geestelijke oefeningen. In het gebed en in het lezen van Gods woord. Toch weer zo weinig liefde gehad tot de Heere Jezus. Geeft zomaar weer duisternis in je leven. En is het dan niet een wonder dat de Heere dan toch iedere keer een mens weer op wil zoeken. En dat er ook iedere keer weer zo'n moment komt. En misschien schrik je er af en toe wel eens van. Dat je hoort de Heere Jezus wil de zijnen ook weer naar zijn tafel roepen. Dat kan dan opnieuw veel strijd geven, ook in een dienst als vanavond al, heren. Maar het is toch weer zo verzondigd. Ik heb het weer zo verbeurd. En nu er weer avondmaal voor de deur staat, weer die vraag, zal dat toch ook voor mij gelden? Het is, als ik op mezelf let, zo onbereikbaar. Nou, gemeente, bij wijze van inleiding, maar dan is het hopelijk duidelijk dat het nuttig is voor iedereen van ons. Voor mensen die nog geen geloof hebben, maar ook voor mensen die al wel geloof hebben. En ook voor mensen die al wel avondmaal gevierd hebben. Om ons opnieuw te bezinnen op het geloof en de zekerheid daarvan. Hoe krijg je dat nou? En wat voor rol speelt dat avondmaal dat trouwens in? Nou, dan kan Lucas 1 ons daarbij helpen, gemeente. We letten weer op die twee vrouwen in die deuropening, weet u wel. Vanmorgen hebben we ze ook zien staan. Dat meisje van 16 en die vrouw van in de 80, zo stel ik me dat dan maar voor. Maria en Elisabeth. We gaan dat gedeelte wat we lazen nog eens een keer helemaal bezien. We hebben er al heel wat over gezegd, vorige week en vanmorgen. Maar nog eens een keer de schijnwerper erop plaatsen. En dan blijkt met name dan, ik zei dat al, dat laatste vers, vers 45, een sleutelvers te zijn. Als we als thema boven de prediking zetten, Gods weg tot geloofszekerheid. Drie gedachten. We gaan het eerst hebben over het nut van de kenmerken. In de tweede plaats over de waarde van de tekenen. In de derde plaats over de kracht van het woord. Gods weg tot de geloofszekerheid. Nut van de kenmerken. De waarde van de tekenen. De kracht van het woord. Nou, u vindt het toch niet erg, gemeente, dat we nog eens een keer op die twee gaan letten. Maria en Elisabeth. Ik heb vanmorgen al gezegd, het is aansprekende stof. Hoe vertrouwd het ook mag zijn, maar we letten toch altijd weer graag op die adventsstoffen zoals Lucas ze ons tekent. En het valt ons elke keer ook weer op, zo bijzonder als dat werk van God is in het leven van deze mensen. Ze zijn begenadigd en dat heeft allerlei wonderlijke effecten. En toch blijven het in zichzelf zulke gewone mensen. Mensen van wie je de neiging hebt, en dat mag best, om erbij te gaan staan, om ernaast te gaan zitten, om jezelf te gaan spiegelen aan wat je van deze mensen leest. En dat is ook goed, gemeente. Onder andere om die reden worden de Bijbelheiligen ons ook getekend. Zo levensecht als ze zijn in hun geloof en in hun ongeloof soms. In hun vertrouwen op God en in hun zondigheid. Maar ze worden ons getekend om een spiegel voor ons te zijn. Om je hart en leven daar nou maar naast te leggen. Wat die mensen toen hadden. En vooral als het er nou om gaat. Wat ze van God gekregen hadden. Wat ze van de Heilige Geest geleerd hadden. Heb ik dat ook geleerd? Nou, ik zei al, dan kunnen we dit eerste punt van de preek dus aan de hand van deze stof over kenmerken hebben. Als je nou Maria zo'n beetje volgt in dat gedeelte. Ik heb dan maar even een knip gemaakt bij vers 34. Maar als je daar nou eens even inzet. Dan zijn er een aantal dingen die in het leven van zo'n Maria naar voren komen. Waar je van kunt vragen, ken ik dat ook? Want het leven van Gods kinderen kent de nodige variatie. Hebben we dat vorige week zondagavond nog gehoord. De ene discipel is de andere niet. Maar er zijn ook constanten. Er zijn dingen die ze allemaal kennen. Zoals straks het formulier voor het avondmaal ons trouwens ook zal vertellen, gemeente. Als die drie stukken van de zelfbeproeving worden genoemd. Heb je nou ellendekennis? Heb je nou last van je zonde? Ben je in geloof nou naar de Heere Jezus gevlucht? Was er niet één andere oplossing meer voor je dan naar het kruis van Golgotha te vluchten? Heb je nou verlangen gekregen om uit dankbaarheid voor wat je kreeg God te mogen dienen naar zijn woord en een ander leven te leren kennen? Geweten, dat zijn toch dingen die ze allemaal herkennen. Nou, geweten, zo kun je dus ook dit schriftgedeelte gebruiken. Maria's belevenissen lezen, haar reacties horen en je hart ernaast leggen. Ik zei, neem nou bijvoorbeeld vers 34. Hoe zal dat wezen? Kent u dat? Onder het evangelie zitten zoals Maria onder het evangelie zat dat Gabriël verkondigde. Jezus wordt aangekondigd. Jezus wordt voorgesteld. De zoon van de Allerhoogste die ervoor kiest om zoon des mensen te worden. En dat maakt hem een geschikte zaligmaker voor zondaren. Daardoor zal hij een werk gaan doen dat een volmaakt werk zal zijn. Hij kan straks zeggen het is volbracht. En je hoort het. En ja, als het nou nog algemeen over de Heere Jezus ging, ik heb u al wel eerder gezegd, dan hebben we niet zo moeite met dat soort preken. Maar als je daar nou in betrokken wordt, als dat nou op je hart afgevuurd wordt, als er nou gezegd wordt, dat heeft u nodig en dat wordt u aangeboden. U wordt geroepen om in geloof u aan deze Jezus over te geven. En dat je dan met die vraag komt te zitten. Hoe zal dat wezen? Een mens vol onmogelijkheden. Ja, ik weet wel, het kan voor iedereen. Ik heb het veel mensen al wel horen zeggen. Je gunt het iedereen, maar je gelooft ook, het kan voor iedereen. Maar als je nou vraagt mij, met mijn leven, met mijn hart, met mijn aard, hoe zal dat wezen? En als je nou die daaropvolgende versen doorleest, denkt wat Maria daar nou onder gedacht en gevoeld moet hebben. Misschien is dat ook wel herkenbaar als die engel dan gaat uitweiden over het werk van God wat in haar leven een plaats zal krijgen. En je krijgt het helemaal uitgestald. Heeft u dat ook wel eens onder een preek gehad? Dat als dan die drie enige God verkondigd wordt, die Allerhoogste en die Zoon van de Allerhoogste en die kracht van de Allerhoogste, want zalig worden is een drieënig godswerk, dat je dan moed mag grijpen onder het woord. Eerst dacht je van het kan niet, het gaat niet, hoe zal het wezen? Ik zie alleen maar bezwaren en alleen maar beletselen. Maar God laat zichzelf verkondigen. Hij komt in de prediking naar voren. En terwijl je van hem hoort, worden bezwaren opgeruimd. Want God is de Allerhoogste God. Hij kan wat niemand kan, geen ding zal bij hem onmogelijk zijn. Hij zond zijn Zoon, volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren mens, maar dat geeft moed. En die geest die een zondaar kan overschaduwen, die hem dingen kan geven die niemand hem kan geven, leven uit de dood. Kennen we er wat van, gemeente? Wat Maria met die verkondiging dan gedaan heeft, als ze vervolgens eronder mocht buigen en zeggen, heren, maar als de zaak er zo voor staat, bij mij is het onmogelijk, maar ik hoor nou uw knecht zeggen dat het bij u mogelijk is. Heren, dan kan het. En dan niet in doffe berusting zeggen, het zij zo. Nee, mij geschieden naar uw woord. Kent u het, gemeente? Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is taal van de dichter van Psalm 130. Dat is taal van Maria. Is het uw taal ook geworden? En ik noem nog maar één ding erbij, wat we vanmorgen ook nog even aanstipten. Kun je ook als kenmerk noemen van Maria en van een kind van God in het algemeen. Die gang die ze dan gaat maken naar haar nicht. Want leven zoekt leven. Dat is toch zo? De wereld heeft ook zijn contacten. In de wereld zoeken mensen ook elkaar op die gelijkgezind zijn. Die dezelfde interesse hebben en dezelfde politieke voorkeur en dezelfde hobby's. Maar Gods kinderen zoeken elkaar ook op. Ze hebben behoefte aan contact en gemeenschap. Ook in het heilig avondmaal. Mag dat element nou eens naar voren gehaald worden, gemeente, deze keer? Dat je zegt, ja, allereerst heb ik behoefte aan gemeenschap met Christus. En het is een wonder dat Hij mij nog voor is. En dat Hij zegt, ik heb grotelijks begeerd. Dat is het grootste wonder. Maar ik zit aan die tafel niet als eenling. En niet ieder voor zich, daarom geven ze die schaal ook aan elkaar door, gemeente. En die beker, drink allen daaruit. Want rondom het kruis van Christus vormt zich een gemeenschap van mensen die ook elkaar in de ogen zien. En die bij elkaar herkennen datzelfde leven van genade alleen. Christus alleen. Het woord alleen. Is het herkenbaar, gemeente? En ziet u er naar uit, avondmaalganger? Ik zal met de oprechten onderling hem eer bewijzen. Nee, als je het op deze manier leest, Lucas 1, ik noem nou maar wat dingen, maar dan zijn er genoeg kenmerken om je hart naast te leggen. Ken ik nou datzelfde wat dat meisje van 16 heeft gekend? Zo jong, maar het was toch het leven. Nuttig hoor, gemeente, die kenmerken. En toch zijn ze ook weer niet genoeg. Ik heb u wel eens vaker de uitspraak van Wijnand dominee Velema voorgehouden, die ergens een keer geschreven heeft. Het kenmerk van alle kenmerken is dat een kind van God aan de kenmerken geen genoeg heeft. En dan moeten we in dat verband nog eens een keer op onze tekst gaan letten, op die schriftlezing waar we die jonge vrouw zien lopen. En dan moet u er eens op letten, gemeente, hoe dat nou met Maria is gegaan. Wat was nou voor haar het eerste moment in Lucas 1 dat haar hart rust vond en vrede? Dat was toch, gemeente, bij alles wat haar eerst ontroerd had, in vers 38, het moment van overgave aan het woord dat haar was verkondigd. Want ik zie in vers 38 niet een vrouw die graaft in zichzelf. Ik zie zelfs geen vrouw die zich troost met de dingen die de engel net van haar gezegd heeft. Want daar moet u ook eens op letten. Je zal toch in je huiskamer zitten en dat er een engel binnenkomt en die zegt wat Gabriël in vers 28 zegt. Gij begenadigde, gij gezegende onder de vrouwen. En daar gaat Maria niet mee op de loop. Als ze zichzelf in vers 38 een naam geeft, dan zegt ze, hier ben ik, de slavin des Heren. Dat is Maria. Maar wat is het, gemeente, wat haar rust geeft? Wat is het wat haar houvast geeft? Wat is het waaronder ze gewillig mag buigen? En dan is het goed. Dan is het goed wat God doet. Het woord. Mij geschieden naar uw woord. Laat dat gebeuren, dat woord. En als het gebeurt, is het goed. Ja, dan, gemeente. Wat dan? Is het dan 9 maanden stil? En zou je dan bij wijze van spreken Lucas 1 vers 38 meteen kunnen vastknopen aan Lucas 2 vers 1 is het eerstvolgende wat we dan van haar lezen. Ze ging met Jozef naar Bethlehem en toen is het ook allemaal uitgekomen zoals wat was voorzegd. Nee, dat komt nog. En dat dat niet meteen komt in Lucas heeft dus onder andere te maken met die gang naar Hebron, tenminste. We namen dat vanmorgen maar aan, dat Hebron geweest is. Een stad, een priesterstad in Juda. Want dat geloof van Maria zoekt dus gemeenschap. We hebben het net gezien, dat is iets van het geestelijk leven. Gelijkgezinden ontmoeten, met elkaar van hart tot hart spreken. Laat ik Elisabeth eens vragen hoe het met haar is en hoe zij dat ervaren heeft, die andere begenadigde. Maar het is niet alleen maar de gemeenschap die het geloof zoekt. Geloof zoekt ook bevestiging. Want nogmaals, het is toch heel wat tienermeisje. In een omgeving vol onbegrip en mogelijk zelfs gevaar. U weet wat de wet van Mozes voorschrijft bij mensen die zich seksueel misdragen hebben. En intussen, terwijl niemand er wat van snapt, toch met zo'n geweldig geheim rondlopen. Ze gaat de Messias ontvangen. Ze gaat straks de Messias baren. Ze gaat straks de Messias opvoeden. Wie kan dat zeggen? En al heb je er dan gelovig onder geboven gemeente, en ik denk dat er hier toch verschillende wel zijn die weten precies wat dat is. Al heb je dan wel eens gelovig onder het woord gebogen. Maar dan nog. Als je dan de volgende ochtend wakker schiet en het is nog donker. Dan kun je zomaar weer midden in Psalm 25 zitten. Niet waar? 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvalligheid. En kan opnieuw vers 34 door je hoofd spoken. Hoe zal dat wezen? Is dat nou allemaal gemeente wat ik in de tekst leg? Dat Maria daarmee gelopen heeft en dat ze daar toch weer mee gezeten heeft en dat het toch weer op haar aangekomen is? Nou gemeente, als u nou eens even eerlijk met mij verder leest hoe dat dan gaat straks, als ze dan na die lange reis bij Elisabeth aankomt en als de deur open gaat. En als dan bij het horen van die groet in de buik van die andere vrouw dat kind gaat opspringen. En vervolgens de geest komt om Elisabeths mond te openen. En die geweldige profetie komt eruit. Wat was dat voor bedoeld? De lofzang van Elisabeth. Waar was die nou in eerste instantie voor bedoeld? Was dat niet als een geweldige bevestiging voor die jonge vrouw die nu zwanger blijkt te zijn uit de Heilige Geest? En als je de lofzang van Elisabeth naar Maria uitgesproken hoort worden. Gemeente, is het u ook al niet opgevallen dat je zegt, het is alsof die vrouw erbij geweest is? Ze was er niet bij, Elisabeth, toen Gabriël dat huisje in Nazareth binnenkwam. Maar alsof ze erbij gestaan heeft. Het is op sommige momenten woordelijk hetzelfde wat Gabriël tegen Maria heeft gezegd. En wat vervolgens Elisabeth tegen haar zegt. Dat is iets waar u eens even over na moet denken, gemeente. Woordelijk hetzelfde. Wat Maria van Elisabeth hoort, wat vanuit dat aparte teken voortkomt, dat Johannes opsprong in de buik en toen ging zijn moeder zingen, dat is niks anders dan wat ze eerst van Gabriël had gehoord. Dat tweede, dat teken en die lofzang, zet alleen maar een dikke streep onder wat ze al wist. Daar wilde ik nou vanavond in de voorbereiding spreken ook met name met u bij stilstaan, gemeente. Want wat zal er nou volgende week gebeuren als er avondmaal gevierd en bediend wordt? Dan wordt er ook een teken gegeven. Doe een teken mij ten goede. Nou, de tekenen, u ziet het al voor zich. Het brood dat wij breken, gemeenschap aan het lichaam van Christus. En dat wij, die wijn die vergoten wordt. U ziet op het bloed, gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die drink allen daaruit. En de woorden die bij dat teken zullen klinken, gemeente, ze zijn ons altijd even vertrouwd. Woorden van verzoening, woorden van vergeving, woorden van bemoediging en vertroosting. Er is vrede voor u door het bloed van Jezus. Het werk is volbracht. Smaakt en ziet dat de Heere goed is voor een arme zondaar. Maar terwijl je kijkt aan de tafel, ziet je oog niks nieuws, gemeente. En terwijl je luistert naar de stem van de dienaar, hoort je oor niks nieuws. Want het is eigenlijk alleen maar een herhaling van wat het woord eerst had gezegd. Je zit immers ook aan de voet vanzelfde kruis, waar de prediking je ook eerst wilde hebben. En dat sacrament is alleen maar een bevestiging van het woord waarvoor je eerst hebt leren buigen. En dat kun je ook navertellen. We zeggen ook dat er maar vanavond weer is bij. Dat kun je ook navertellen. Wie is Jezus dan voor je geworden? En hoe heb je dan leren buigen? Wat was dat dan voor woord wat je moed gaf? Vertroosting, geest en leven. Wat was het dan? Vertel het eens. En wat heeft de Heilige Geest daar toen mee gedaan? Daar kunnen ze in Lucas 1 navertellen hoor, wat de Heilige Geest met ze gedaan heeft. Dat kan Maria vertellen. En dat kan Elisabeth ook vertellen. Kan u het ook vertellen? Maar zal dat nou zo gebeuren, gemeente? Avondmaal vieren. En erachter komen, aan die tafel gebeurt nou eigenlijk niks anders dan wat ik al onder het woord had ontvangen. Want heilig avondmaal is niet een plaats om nieuwe dingen te leren, lieve gemeente. Dan moet je de kerkbank onder de prediking gaan zitten en dan leer je nieuwe dingen. Niet aan de tafel. Avondmaal is niet de plaats om geloof te krijgen. Moet je in de kerkbank gaan zitten. Of voor je kerktelefoon het woord ontvangen. avondmaal versterkt alleen maar wat er al was. Eerst vers 38. Mij geschiede naar uw woord. Dan vers 42. Dat is de orde van het koninkrijk, gemeente, niet andersom. Eerst 38 en dan 42. En dan ook 45. Ja, laten we daar nog eens even apart op letten. Onder het kopje, dat was het derde punt van de preek, de kracht van het woord. Het is toch wel een bijzondere aanwijzing die Maria krijgt aan het eind van de lofzang van Elisabeth. Ja, ik moet dan niet zeggen dat zijn woorden van Elisabeth, want alles wat tot en met vers 45 klinkt, staat na vers 41. Ze werd vervuld met de Heilige Geest. Dus die laatste bemoediging die Maria krijgt, is ook een woord van de Heilige Geest. De zaligspreking, de eerste zaligspreking uit het Lucas-evangelie. En wat is dat veelzeggend, gemeente, als je dat op je laat inwerken? Want tot nu toe is het een wonderlijke geschiedenis geweest. Vanaf het moment dat Maria aanklopte bij het huisje van Zacharias en Elisabeth, is er zoveel gebeurd. Je bent jaloers dat je er niet bij geweest bent. Wat is dat geweest, kind dat opsprong, die vrouw die een lofzang geïnspireerd door de Heilige Geest ging zingen. Geweldige dingen, was ik er maar bij geweest. Maar nou, aan het eind van al dat wonderlijks, gemeente. Dat is veelzeggend. Keert het weer terug naar het woord. Naar de dingen die haar van den Heere gezegd zijn. En we zouden het vanavond hebben over Gods weg tot de geloofszekerheid. Nou, hoe gaat dat dus bij Maria en hoe gaat dat dus bij iedereen die geestelijke familie is van Maria? Buigen voor wat God je zegt. Instemmen met wat God je heeft laten prediken. Over jezelf en over de Heere Jezus, over zalig worden en over verloren gaan. En alles mij geschieden naar uw woord. En dan krijg je er wel eens wat bij, jawel. Maria kreeg er ook wel bij, die kreeg een bevestiging toen ze op de drempel van het huisje stond. Het geloof wordt bemoedigd, het geloof wordt bevestigd, het geloof wordt gesterkt. God geeft wat extra's, kan op een avondmaal zondag ook zo wezen. Maar uiteindelijk terug naar wat van de Heere gezegd is. Weet u ervan? Weet u ervan de eerste keer dat de Heere tegen u persoonlijk zei, ik moet jou hebben? Begenadigde. En je schrok ervan en de Heere zei, nee, maar dat is hoe ik met je wil omgaan en wat ik je wil schenken. Het woord dat heel persoonlijk werd en God ging je aanspreken en opzoeken. Hij wilde zijn genade aan je kwijt. Weet u ervan dat u toen met uw bezwaren kwam en zei, Heere, maar kan dat wel? Kan dat nog? Is dat wel voor mij? Zo'n mens, zo'n leven, zo verzondigd, zo bezwaarlijk, zo onmogelijk. Weet u het nog dat de Heere zei, het is bij jou wel onmogelijk. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is nou mogelijk bij mij. Maar Heere, hoe zal dat wezen? Hoe zal dat wezen? Ik voor u. U krijgt mijn leven. Ik uw dood en schuld. Weet u het nog? De eerste keer was nog niet aan de tafel, hè? Dat was in de bank. Onder de prediking van het woord. En als u op dit moment denkt, waar heeft die dominee het over? Dan hoort u dus niet aan de tafel. Als je niet weet wat het is om in de bank toegesproken te worden, zul je het aan de tafel ook niet worden. Want het gaat om de kracht van het woord. Daarvan is het heilig avondmaal teken en zegel. Maar het is geen doel in zichzelf. Daarom is het ook geen permanente zaak, gemeente. Daarom komt u niet iedere dag, zoals de Romeinen vroeger gewend waren, een ouwel halen en communie vieren. U komt wel hier gedurig om het woord te horen. En zo moet het ook zijn. Het woord waarin Jezus zich openbaart als volkomen zalig maken. Als schuldovernemende borg. Waarin het beloftewoord klinkt. Wie gelooft, wordt zalig. En vers 45 maakt dus duidelijk, gemeente, dat kun je dus zeker weten. Dat kun je zeker weten. Maar dan nog eens even heel goed letten op dat 45ste vers. Waar ligt in die zaligspreking nou de vastigheid voor een mens? Moet je heel goed lezen wat er staat. Er zijn uitleggers, zo bleek mij bij de voorbereiding, en het kan op zich wel vanuit de grondtekst hoor, maar die het wat anders lezen zoals het hier staat. Dan lezen ze, zalig is zij die geloofd heeft dat de dingen zullen volbracht worden. Hoort u wat er dan gebeurt als iemand het zo vertaalt? Zalig is zij die gelooft dat het waar is. Dan wordt dat geloof de grond. Waarom word je zalig, Maria? Omdat je het allemaal zo keurig hebt aangenomen. Omdat je het allemaal zo geweldig gelovig hebt aanvaard. En je bent eronder gevallen. Je hebt ervoor gebogen. Zalig dat je het hebt aangenomen voor waar. Nou, dat is nog een wankele basis, hoor, gemeente. Daarom is het ook niet zo goed als iemand zegt, ik heb zo'n steun aan mijn geloof. Wankele basis. Dat staat er ook niet hoor. Je kan het beste lezen zoals de statenvertalers het hier hebben vertaald. Zalig is zij die geloofd heeft. Waarom? Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Waar ligt dan de grond? Bij de Heere. Het is trouw al wat hij ooit beval, zullen we straks zingen. Dat is de vaste grond. Dat is waar ik me aan vastklamp. Dat is waarom ik me niet kan bedriegen. Gods woord wordt volbracht. Gods beloften missen nooit hun vervulling. En waarom? Zou hem dat eigenlijk niet zitten, gemeente, in die laatste drie woorden van vers 45? Waarom worden nou de beloften Gods volbracht? Omdat het volbracht is. Eigenlijk hetzelfde woord in de grondtekst. Eenzelfde vorm, een andere vorm van hetzelfde woord. Volbracht in vers 45 en volbracht aan het kruis. Dat is het geheim. Omdat Jezus alles volbracht heeft. Zullen alle beloften volbracht worden. Want die zijn in hem ja en amen. Nou, Maria, gemeente, ontvangt dit als een bevestiging op haar aanvankelijke overgave. En we zullen volgende week horen waar het haar toe brengt. Nou heeft de oude Elisabeth een lofzang gezongen. Maar als Maria haar geloof bevestigd ziet worden met die woordelijke onderstreping van wat Gabriël gezegd had. Gemeente, dan kan ze ook niet achterblijven. Mijn ziel maakt groot de Heer. En mag dat nou in de gemeente ook zo zijn, gemeente? Dat de week die we ingegaan zijn, het woord dat we meegekregen hebben vandaag, de overdenking van deze dagen, heenleven naar het avondmaal, straks de viering van het sacrament en alles wat daarbij komt kijken, dat dat nou ook voor de gemeente vreugde mag brengen. bevestiging mag geven. Maar bovenal, dat looft hem. Loof de Heere, mijn ziel. En dan geeft de tekst niet alleen maar troost en hoop en aanwijzingen voor wie het ware geloof al kennen mogen. Maar zelfs voor wie het geloof nog niet kent en wie dus ook nog niet aan die tafel kan komen om te laten versterken. Want wat er niet is, kun je niet laten versterken. Toch geeft de tekst hoop. Want de dingen die van de Heere gezegd zijn, dat is niet 2000 jaar oud. Dat gebeurt vandaag nog. Heeft u het gemerkt? We hebben 2 keer onder een preek gezeten. Het evangelie van de Zoon van Maria klonk en klinkt ook vandaag in ieders oren. En voor wie niet weet hoe die zalig moet worden, zeggen we er nog steeds bij wat de apostelen tegen de stokbewaarder zeiden. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hoe weet je dan of dat waar is? Dat weet je dus niet als je vervolgens op jezelf ziet. Ook niet na alle bevinding die je mocht ontvangen. Weet je het van jezelf nog niet. Maar altijd weer die ene grond. De dingen die van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Anker overboord gemeen. De grond buiten mezelf. In God. Want het is trouw, al wat hij ooit beval. Amen.